Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 32 uit het derde deel van de Heidelbergse catechismus. Dat gaat over de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag 86, aangezien wij uit onze ellende zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waar moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord luidt in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk van God beërven zal. Tot zover, het gaat over de goede werken. Wat zijn dat? Waar komen ze vandaan? En waarom moeten wij? Goede werken, wat zijn dat? Waar komen ze vandaan? En waarom moeten wij? Ik kom er nog een keer op terug. Verleden week hebben wij getracht iets weer te geven van het klimaat van deze zondag en van dit derde deel. Daar hangt alles van af. Ik kan zo goed begrijpen als Luther ergens schrijft, wat is het heerlijk als in de kerk de leer van de goddelozen en de leer van de genade niet door elkaar gemengd worden. Dat is een ontzettend groot voorrecht, want we hebben verleden week gehoord, het kan er wel eens een beetje op lijken, maar toch, het is een groot, het is en blijft een groot verschil. Of dat wij ons hier begeven op het terrein van gij zult, op het terrein van de wet die voor mij ligt, of we treden in die ruimte welke God geschapen heeft in Christus Jezus, vol goede werken, opdat wij in dezelfde wandelen zouden. Dat is een groot verschil. Daar hangt eigenlijk ook alles van af, of wij op een dekte manier toch bezig zijn aan een stukje zelfhandhaving, zelfbewieroking. Dat kan ook uitkomen in een stuk nederigheid, in een stuk zelfverloochening, in een stuk praat van, ach, ik ben het maar, en ik ben dit niet waard en ik ben dat niet waard. Het kan ook uitkomen in een groot stuk godzaligheid, vleeselijke heiligmaking, van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Het kan allerlei dingen uitkomen. Nou, ligt het zo dicht bij elkaar, aan de ene kant, omdat wij hebben alles mee. We hebben alles mee om, laat ik zeggen, de reine leer van Gods genade, van zijn soevereine gunst, om die toch te koppelen aan ons eigen idee. Want om nou werkelijk van de Heere alleen als te verwachten, dat is een grote genade. Het is een verwachting die niet beschaamt, dat is zeker. Maar om die verwachting te koesteren, is het een groot werk van de Heilige Geest om ons te maken die wij eigenlijk zijn. En om ons op de juiste plaats te brengen om van de Heere God alle goed te verwachten. We hebben getracht ook te verduidelijken dat we wel even in de gaten moeten houden. Het gaat hier over de kerk. Het gaat hier over ons. Het gaat hier niet direct daarover om de ontkentenis dat er dankzij Gods grote barmhartigheid en goedheid nog heel wat aardige, goede, leuke dingen op deze aarde gevonden worden. He, al is de wortel, laat ik zeggen, niet te vinden. En we hebben dat verduidelijkt aan de woorden, aan de hand van die woorden, die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dan valt alles toch weg. En dan, ja, dan kom je dicht bij het woord van Augustinus, dat voor God de beste deugden alleen maar ondeugden zullen blijken te zijn, voor zijn heilig rechtvaardig aangezicht. Maar wij moeten niet die hautaine houding aannemen om alles wat er hier aan openbaring in dit leven is, liefde, vertrouwen, in een gezin of wat dan ook, of onder mensen, om dat even om de tafel te schuiven. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om hoe wij zalig geworden zijn en hoe het verder gaat. Hoe wij christenen mogen worden. Daar gaat het. Kijk, en dan komt het er zo op aan. Dan komt het er zo op aan, ja, op de waarheid. Dat de waarheid echt de waarheid is en blijft. Nou, daar wil ik dan toch nog een keer op terugkomen. Goede werken, dat zijn werken die kunnen bestaan voor God. Waar de Heer een welbehagen in heeft. Dan vallen onze werken uiteraard gelijk al af. Goeie en kwaad. Alles valt af. Vanuit de mens gezien valt dan echt goed werk weg. Want dan moeten wij ten alle tijde rekenen dat God een volmaakt wezen is. En wij zijn onvolmaakte mensen. Als tegenwoordig met de modernste apparatuur die raketten en satellieten uitrusten, daar zit daar enorm veel denkwerk en arbeid in. Maar je staat verbaasd als er maar één onderdeeltje in dat technisch product hapert, dan gaat het fout. Dan kan het ding niet weg. Dan wordt het aftellen stopgezet en dan moet er eerst weer onderzocht worden, wat is er aan de hand? Dat is dan een technisch ding. Maar het moet nou eenmaal heel goed zijn om tot zo'n prestatie te kunnen komen. Neem nou mens. Noem het voor mij maar de beste of de slechtste, de meest deugzame of de meest ondeugende. Maar laten we de meest deugzame nemen. Een mens. Met die afgrond van gedachten. Met al die woorden. Met al die daden. Geconfronteerd met de Allerheiligste. Kijk, dan hoor je Jesaja zeggen: wee mijner, ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een onrein volk. Daar hoef je nou echt niet uit op te maken dat Jesaja zo'n ijdele prater was. Wat wij daar dan onder verstaan. Of dat hij zijn mond, zoals men dat noemt, maar een douw gaf. Hij was een man die God vreesde. Maar, dat kun je aan elkaar niet overbrengen. Maar gelukkig is de mens die dat weet. Door de innerlijke overtuiging van de Heilige Geest. Die weet dat hij altijd in de schuld staat tegenover de Heere God. Altijd. En die het dan zo goed weet, dat hij ook niet probeert om daarin zijn gerief te vinden, door bijvoorbeeld, oh ja, als een mens in die schuld komt, oh, die tijd van die schuld, en dat hij zomaar zijn eigen weg wil schreven, en dit en dat, weet je wel, dat hoor je dan nog alles in de prediking. Maar om nou daar ook op te durven schrijven, niet omdat je zo durf al bent, maar omdat je je eigen schaamt voor God. Dat je zegt, weg met die waardeloze dingen. Want als het zo functioneert, de kennis van onze schuld, in ons leven, dan kruipt een mens, zogenaamd als schuldenaar, kruipt hij er toch weer uit, want hij heeft dat geleerd, dat hij zo'n schuldenaar is. En dat kan hij zo goed uitleggen. Maar je voelt en je proeft in alles de mens. De mens. Je hoort er niet in, mijn God. Hij heeft uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het getal van uw gedachten meten zal? Het is er niet in. Het vindt allemaal plaats in die cirkel en dat is allemaal mensenbehagelij van de mens. Als die met één niet wat te betekenen heeft, dan kan die toch met het andere nog wat betekenen. Kijk, en daarom is een mens zo bevoorrecht. Ik weet wel, we hebben een verdorven, hoogmoedige natuur. Wat zijn we bevoorrecht? Als de Heere al jong in ons leven door de prediking van het heilige evangelie, zowel in zijn wet als in zijn evangelie, ons te buiten slaat. Ons goed leert, wij zijn geen partij voor God. Wij zijn geen partij voor God. Hij valt weg. Hij durft er niet eens aan te denken bijna. Dat hij als zo'n goede man of vrouw, of iemand die het toch in zijn leven heeft waargemaakt, en iemand die dit en dat, dat hij zo voor God zou moeten verschijnen. Want hij voelt, de Heer kijkt overal dwars doorheen, tot op de kern van zijn eigen godloze bestaan. Dan blijft er van de mens niks over. En, maar dan blijft er ook van onze godsdienst niet zoveel meer over. Dat stukje, dat wordt ook aangevallen. Dan wordt er iets verstaan van die nietigheid, dat totaal eigenlijk, dat wegvallen van die mens. Hij alleen is het. Hij alleen blijft over. Daarom, als je... Het komt nog aan de orde, hebben we de vorige keer nog gezegd. Wat zijn goede werken? Die moet uit het geloof en uit de wil van God en hem ter eer geschieden. Ik heb dat nu kort samengevat. Die voor God kunnen bestaan, waar God blij mee is. Nou, dan zeg je... Hoe durven we eigenlijk erover te praten? Ja, zeg dat wel. Hoe durven we erover te praten? Hoe durven we dat dan? Hoe durft u erover te praten over goede werken? Hoe durft de Heidelberger tot zo'n vraag te komen? Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat kan alleen als we de zaken zuiver mogen zien. Dat kan alleen als we staan op de bodem van Gods vrije gunst en genade. Wat hij gedaan heeft en doet. Dan kan het. Dan mag je er ook op deze manier over spreken. Want dan zit je niet onder de donderslagen van een eis waar je niet aan voldaan hebt. Maar dan zit je eigenlijk even plastisch gesproken op Golgotha. Op Golgotha. Waar die ene dierbare borg en zaligmaker alles heeft volbracht. Daar kan niets meer bij. Daar hoeft ook niets meer bij. Dan kun je zeggen, ja, maar wat vind ik dan maar goedkope genade? Noem je dat goedkoop? Noem je dat goedkoop? Dat het hem alles en alles gekost heeft. Die dure prijs. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer voor ons. Noem je dat goedkoop? Om werkelijk wat de Heer Jezus zegt, die zijn leven zal verliezen, die zal het zelf vinden. Verliezen door mij niet. Die zal het vinden. Vind je dat goedkoop? Neem uw kruis op en volg mij na. En we zullen een schat hebben in de hemel. Kan de Heer Jezus wel zeggen. Een schat in de hemel. Want die hem navolgt, die zal vinden. Die zal zijn eeuwige zaligheid vinden in hem. De God mijns heils, die mij ten herder wil wezen. Nee hoor, daar moet je niet door in de war laten brengen. Dat doen de mensen wel, zeggen ze, ja, maar een beetje goedkoop hoor. Gaat maar makkelijk hoor. Maar als hij dan zegt, jongen, broeder of wie je ook bent. Het gaat helemaal niet. Het gaat maar makkelijk. Hoe kom je tot zulke rare gedachten? Het gaat maar makkelijk. Het gaat helemaal niet. Vanuit dat standpunt waarop mensen zeggen, het gaat maar makkelijk, daar of daar, vanuit dat standpunt gezien, moet je zeggen, het gaat helemaal niet. Als je daar denkt, als je zo denkt, als je daaruit opkomt, dan gaat het absoluut nooit. Maar nu gaat het wel. Omdat God het heeft gezegd, dat is ook onze enige troost. Omdat God gezegd heeft, ik zal mijn wet in hun hart inschrijven. Omdat God zegt, ik maak een nieuw verbond. Ik zal mijn geest in hun binnenste geven. En ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen. Als God zegt, ik zal ze edelij weg en edelij hart geven om mij te vrezen. Als God zegt, ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Is dat dan niet een wegkruipen achter de schuld? Dat we zeggen van, nou ja, uiteindelijk kunnen we er ook niks aan doen. Als God het niet doet, dan kunnen we er niks aan doen. Ja. Ik wil zo'n beschuldiging niet aanvaarden, uiteraard. Dat kan niet. Maar ja, tegelijkertijd is er bij mij altijd een stille kou die ik voel als ik zo wil praten. Want dan denk ik, ja, als je er iets van gelooft, dan zou je zo niet praten. Hoe kun je zo praten? Dan voel je ook een ogenblik die huivering. Jongen, als de Heere God ons er niet achter brengt door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan blijf je zo praten. Tot alles voorbij is. Nee, als je zegt, is dat dan niet een verschuilen achter onze onmacht? Maar we moeten toch meer spreken ook over onze onwil. Ja. Ik weet ook niet wat men daar precies mee bedoelt. Wat men daarmee wil bereiken, dat begrijp ik niet zo goed. Of dat je de mensen daar gewilliger mee maakt, of schuldbewuster. Dat weet ik ook niet. Dat zou kunnen. Maar voor mij is dat gewoon een eenheid. Onwil en onmacht. Dat is een eenheid. Maar voor mij is het veel belangrijker en groter in het woord van God. Als je dan leest, ja, je kan wel zeggen, ja, als God het dit doet of niet doet of zus of zo. Maar ze vergeten dat God het gedaan heeft. God heeft het gedaan. Maar laat ik maar eerlijk zeggen, ik heb geen zin om een riemen binnenboord te leggen en om een mast te strijden. En om het over te geven aan de Heer, dat kan ik niet. Ik kan eerder sterren van de hemel plukken, dan dat ik me aan God overgeef en dat ik me in zijn armen laat vallen. Al, of die vloekt of dat die zegent, maar dat ik me aan God over, dat kan de mens niet. Dat wil hij niet. Want ja, als hij eerlijk is, dan zou hij zeggen, ja, maar wat blijft er dan van je persoonlijkheid over? Dat zijn persoonlijkheid daar alleen nou maar in gered kan worden, dat begrijpt hij niet. Hij voelt het aan als iets, ja, een mens is geen stok en geen blok en een mens is niet een dit en dat, wat denk je wel? We zijn duur geroepen en noem maar op, dan komen al die dingen komen opeens voor die dag. En dan raken de mensen zo in trance om daarover te praten, dan zou je bijna denken, zou het waar zijn? Maar dat is niet waar. Het is niet waar. Gelukkig zijn we als we elkaar aan kunnen kijken met die verstandhouding. Hè? Ze zeggen wel eens, ja, dat klinkt heel gek, maar het ziet in mijn gedachten. Twee Joden weten wat een bril kost. Maar wat is het gelukkig als je als twee mensen mag weten waar het om gaat. Dat je alleen maar uit genade, omdat God het wil, behouden wordt. En we hebben ook voor tweede week al een ruimte gegeven dan. Een ruimte. In hem. Een ademtocht. Hij heeft het zelf gezegd. Hij heeft het beloofd. Ja. Mensen zeggen wel eens pleiten. Nou, als hij daarop mag pleiten. Heren, u hebt het gezegd. dat u maakt dat ik in uw wegen zal wandelen. En dan voor heel je leven door bekeerd eigenlijk. Elke dag. Ach, Heere, ik weet het niet en ik kan het niet en er klopt niks van. Maar alsjeblieft, ga er niet voorbij in uw genade en met uw goede geest. Want zonder u ga ik te grond. Ja, dat is een stukje bekering. Hoe zou je dan nog ergens te waarden? Hoe zou je dan nog... Dan krijg je hoe langer hoe minder lust ook in om te twisten over allerlei dingen. Over dit en over dat en zeg, ja, zegt allemaal niks. Wat God doet, dat is wel gedaan. En daar blijven we bij. En daar hoop ik dat we ook bij mogen leven en sterven. Nou goed, we hebben dus iets van het klimaat geschetst. En dat komt toch ook in die catechismus duidelijk uit. Want nu letten we even op de catechismus. We hebben er al even op gelet, maar verder hebben we het laten leren. Christus heeft met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Ben je dan een bevrijd mens? Dat zeg ik nog niet zo gauw. Dat zeg ik nog niet zo gauw. Ik zou het anders willen benadrukken. Als het betaald is, hoe beroerd het er ook uitziet met die ellendige... Of hoe vroom dat hij ook is, in zijn eigen oog, of niet. Hij is vrijgemaakt. In het offer, in de betaling, ligt het recht van de Heer Jezus Christus. Hij heeft er recht op. Kijk eens, als je op de vlooienmarkt iets koopt en een ander zegt, joh, het is geen stuiver waard. Dan zeg jij, ja hoor eens, je kan zeggen wat je wil, maar ik zie er wat in. En ik kan er wel wat van maken. Dat zoek ik wel uit. Maar al is het in een akelige toestand, een akelige staat. Als het verkocht is, dan is er een prijs voor betaald. Dan is er een verwisseling van eigenaar. Kijk, je moet altijd terug. Naar de grondslag. Want we kunnen zo verschrikkelijk oppervlakkig erover denken en praten. Dat is ook zo in de mode. Dat ze zeggen, ja, doe nou niet zo ingewikkeld. Niet zo ingewikkeld. Heb je Jezus aangenomen? Heb je dit? Heb je dat? Daar gaat het aan. Al die dingen. Ja, dan moeten we ons schamen. Want om al die dingen waar mensen zo laatdunkend over praten van, ja, ik zie de belangrijkheid niet van in, ik zie dit niet in. Er zijn duizenden mensen om gefolterd, verbrand en noem maar op. Niet om een uitspraak, ik heb Jezus aangenomen, daar ging het niet om. Het ging echt over de fundamenten waar Gods gemeente op gebouwd is, naar de schriften. En daarom hoop ik zo dat ook in deze tijd van vluchtigheid en oppervlakkigheid, dat gemeente, dat wij samen ook een oog mogen krijgen en een hart voor de fundamenten. Dat is zo belangrijk. Want anders laten we ons van alles verkopen. En je blijft nergens. Ze zeggen wel eens waterverf. Ja zeker, waterverf, daar komt het dan op neer. Hij heeft met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Dat is het gewoon goed daar gebeurt. Kijk, al zeg jij dan in je hart, wat heeft hij aan een lijk dat in ontbinding verkeert? Al zegt iedereen verstandelijk, ja, maar die Lazarus, hoe kan dat nou? Je ligt al 3 dagen in de graf. Niks mee te maken, voor Lazarus is betaald. Het is voor betaald. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde om te doen hetgeen hem behaagt. Ja, en dat kan niet op een manier van Lazarus, hier zou je nog eens opstaan uit je doodslapen, jongen. Och, nee, zo gaat het. Want dan hoort inderdaad Lazarus niks. Dan hoort Lazarus niks. Maar omdat God een God is van genade, van welbehaar, omdat hij spreekt en is er. Komt die man voor de dag. Handen en voeten gebonden, hij komt voor de dag. Nou, Christus heeft met zijn bloed gekocht. En dan moet je nou niet even denken van ja, maar als ik dat niet geloof, dat is weer even vers 2. Want door de verkondiging van de koop en van de vrijheid, het vrijgemaakt zijn, kan God jou, dat mij, dat geloof bewerken. Dat klinkt heel gek, hè? Maar het is zo. En kan God het ingezonken vertrouwen, het kinderlijk toevoorzicht, de vrede, kan God daardoor in je ziel weer herstellen? Je moet niet rekenkundig denken. En zeggen, ja, ik voel me helemaal niet vrij. En die man zou uit de volheid van zijn gemoed wil praten van oh, die vrijheid, de heerlijkheid, oh, dat heb ik niet meegemaakt, dat heb ik niet beleefd, daar heb ik geen kennis aan. Ja, dat kan ik vrij. Maar daarom gaan we verder terug. Verder terug. Dat God van alle eeuwigheid in zijn enige liefde zoon zijn wil heeft volbracht. Laat het zo zijn. Als hij nou nog erbuiten staat, of je staat erin, één ding kun je niks meer aan veranderen. God is aan zijn eer gekomen, zijn wil is gedaan, zijn heilige wet is vervuld, en de straf is gedragen. Kun je niks meer aan doen. Hoe je er ook tegen schot, of hoe bedenkelijk dat je er ook naar kijkt, hoe erg het ook is in je gevoel dat je zegt, ja, maar als ik er nou geen deel aan heb. Dat is even vers 2, maar vers 1 is, hij heeft ons, daar heb je het weer, met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt. Ja, maar dat zeg ik toch niet. Als je daar, als je die wel daalt, als je dat of niet. Nou ja, dan zeg je het niet, dan zeggen wij het na. En misschien, als je het veel hoort, dat er een pijl in je hart vliegt van Gods eeuwige liefde. En dat je op een gegeven moment mee gaat zeggen. En misschien schrik je er zelf wel van. Ja, maar dat kan ik niet zeggen. Waarom niet? Je zegt toch niet dat je je eigen vrij gemaakt hebt en door jouw bloed en bidden verlost hebt? Nou, dan spreek je in ieder geval al de waarheid. Ja, maar ik, ben ik dan? Nee, hij. Hij is het. Ja, maar, nou, als je dat dan gelooft, dan ben je erbij. Dan ben je er ook bij. Hij alleen. Ja, want dat is de erkentenis die de Heere al zijn kinderen leert. Hij alleen. Maar eeuwig, zei mijn moeder, bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vrijgemaakt. Daarom terug naar de fundamenten. Terug naar de fundamenten. Niet zo in, gelijk in dat struikgewas duiken. Niet gelijk in dat opschietsel. Maar eerst steek af naar de diepte. Zegt de Heer tegen zijn discipelen. Werk het net uit. Want anders, kijk eens, als je een rottig schuurtje hebt zonder fundament, dan kun je er helemaal zeker van zijn, er blijft geen span van overeind. Maar het onaanzienlijkste schuurtje, dat verankerd mag zijn in het fundament dat de Vader gelegd heeft, namelijk de Heer Jezus Christus, dat blijft overeind. Daarvoor geldt, het is geschikt dat zij al behouden een land kwamen. Ja, daarom, geliefde gemeente, dat is Gods daadzaak waar we telkens weer naartoe gedreven moeten worden. buiten ons, zonder ons, heeft God dat grote werk verricht. Nou, dan zijn we helemaal nog niet aan het hoofdstuk goede werken toe. Begrijp je? Maar dan gaat het erover. Ja, hoe komt een mens voor een goed werk in aanmerking? Hoe kom ik in aanmerking voor een goed werk? Moeder, hoe kom je in aanmerking voor de liefde? Voor man, vrouw, kinderen. Mensen, hoe komen we in aanmerking voor een stukje, noem ik het maar. Nou, ook in de praktijk van het leven. Van zelfverloochening. Terwijl dat juist je zwakke punt is om nou je eigen eens een keer prijs te doen. Dan kom je ervoor in aanmerking. Dat kan alleen als alles in orde is. Dat kan alleen als de koop gesloten is. Als de prijs betaald is. En dat ik zo vrijgekomen ben dat de duivel kan tekeer gaan wat hij wil en zeggen blijf af. Maar Christus zegt niks afblijven. Ik heb u gekocht met mijn eigen leven. En met mijn eigen dood. En met mijn opstanding uit de dood. Ik ga verder met hem. En wat zal hij dan verder doen? Wat zal hij dan verder doen? Stuurt hij ons naar het huis van de duivel om daar te leren hoe we moeten leven? Of dat we op zijn schootje van al die boze machten en krachten daar maar eens goed in terechtkomen in een uitschieting en overdaad van allerlei ellendigheid? Dat zijn natuurlijk niet. Als hij gekocht heeft, als hij betaald heeft, als hij ze op de weg vrijgemaakt heeft, al is dat dan maar een dood iets, een allerakeligst iets, een vondelingetje, iemand vertreden op de vlakte van het veld waar geen mens naar omgekeken heeft in zijn bloed. Ja, dat is vers 2. Maar als hij het nou gekocht heeft. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid. Maar nou zo willoos en onwillig. Zo allerakeligst scheps. Dat zegt wel. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ja. Ja, dat is waar. Als iemand dat zegt, als hij nog praten kan tenminste. Ik ben vleeselijk verkocht onder de wereld. Dat is waar. Je hebt gelijk. Maar als hij nou spreekt. En als hij nou gaat zeggen. Kom bij mij van de Libanon af. Mijn zuster. Mijn bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Als hij gaat bekleed met het kleed van zijn heiland. Als hij ons gaat leren spellen het ABC van zijn heiland. Wat moet je dan? Dat is toch niet niks? Dat is toch alles? Hij heeft gekocht en vrijgemaakt. Maar hij heeft ook zijn heilige geest. Hij wist wel dat het met onze geest niet in orde kwam. En met onze geestelijkheid ook niet. Hij wist wel dat het met onze bekering spaak loopt tot en met. Hij wist alles wel. Dat het ook met onze gelovigheid zo slecht afloopt. We kunnen nog niet een berg verzetten, dan hoef je nog maar een geloof van een mosterdzaadje voor nodig om hem midden in de zee te zetten. Hij wist het wel. Maar wij weten het niet. Maar hij leert het ons. Hij wist alles. Daarom zegt hij, en word je daar niet blij mee? Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Er komt een ander. Een troost. Een troost, die zal je alles leren. Die zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Die zal een gestalte aangeven. Is dat wonderbaar groot. Van die kant gezien, daar zeg ik, nou dan is er altijd reden tot blijdschap. Tot blijdschap. Die vandaag nog als een vat ter onere, als het ware op de mesthoop ligt, kan morgen in de handen van de grote Heemmeester, de Heilige Geest, met een tuintje bloemen worden versierd. Met vruchten der gerechtigheid. Omdat het Gods werk is. Het is van Hem. Nou, hij heeft gekocht en vrijgemaakt. Maar hij is terug naar de hemel. Daar was hij zo hard nodig bij de Vader. Want de Vader is een eeuwig lievend, trouwe Vader. Die zijn uitverkoren kinderen heus wel lief heeft. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar die eeuwige Vader, die is zo heilig en rechtvaardig. Je moet niet denken dat hij daarom overal mee eens is met ons. Met wat wij doen en wat we denken en wat we zeggen en zijn. Daar is die lieve zaligmaker nou naar de hemel gegaan, met zijn eigen werk, met zijn eigen offer. En dus die Vader, zie op mij. Zie op mij. U hebt toch zo lang gewacht en gezocht, maar er was niemand dan ik alleen, zegt de zoon. Nou, dan moet u ook geduld hebben, Vader. Het komt alles goed. Vergeef me dat ik wat menselijker over spreek. Het komt goed. Daar is hij met zijn offer aan, pleitend en binnen. Want de natuur van de Vader is dat, ja, daar vliegen zulke vonken af, dat stro en die stoffelen van mij, dat vliegt achter elkaar in brand. Als een toorn, maar weinig zou ontbranden. Kus de zoon, zegt de psalm. Kus de zoon. Ja. Dat je in hem gevonden wordt en uit hem gevonden wordt. Dan verga je niet. Door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld verdienen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Bij dat versje, de laatste tijden zingen we het nog wel eens. Wist je, ik heb eigenlijk jarenlang dat versje nooit haast laten zingen. Niet omdat het een gezangetje is. Maar ik durf het haast niet. O zo maak ons uw beeld gelijk. En dat stokte het gewoon in mijn keel. Durf je dat te vragen? Ja, het is wel mooi, maar dat mag ik toch niet. Dat kijk ik ook niet. Ja. Nee. Dat is dat laatste versie van de 10 geboden. Dat stokt me ook altijd in de keel. Als ik na de wetslezing soms vroeger gezongen werd. Och, of hij u gebogen was. Genauw hoogste majesteit, gunt door het geloof in Christus krachten om dit doel uit dankbaarheid. Dan dacht ik altijd, hou op, hou op. Het is onmogelijk. Hoe kun je het zeggen? Hoe kun je het zingen? Hoe kun je daar zo armetierig staan? Ja, het lijkt armetierig. Hoe kun je zo rijk staan om een breekijzertje van de Heer te vragen? Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen aan dankbaarheid. Ja, ben ik. Nou ligt het met dat slotsessie van de avondzang wel een beetje anders. Dat weet ik wel, heel anders. Maar het zijn van die ontzettend grote woorden. En dat je denkt, ik durf haast niet om te vragen. Want dat hoort niet bij mij. Kijk, de Heer Jezus is toch God? Wie is aan God gelijk? Wie kan hem evenaren? Ja, maar de Heer Jezus is ook waarachtig en rechtvaardig mens. Nou komt hier die borg en middelaar. Die komt. Dat hebben we nodig ter verheldering. Die komt en die zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig vanuit. En je zult rust vinden voor je ziel. Tot zijn evenbeeld vernieuwd. Broeders, zegt Paulus, ik acht niet dat ik het al begrepen heb, of dat ik zelf het gegrepen heb. Ik ben er van Christus Jezus toegegrepen. Ik jaag. Ik ben niet volmaakt. Hij is volmaakt. Maar je proeft erin. O, alsof hij zeggen wil, laat dat leven, die gezindheid van de Heer Jezus Christus in mij zijn. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigt. Die zichzelf ontledigde, de gestalte van een dienstknecht aannemende. Die daar niet als een soort rechter op een troon gezeten was, maar die met innerlijke ontferming bewoog, schapen zag. Die als schapen zonder herder daarheen dwalen. Let wel, dat is de oplossing van het raadsel. O zo, maak ons uw beeld gelijk. Dat Jezus zegt tegen Johannes en Jacobus toen ze in Samaria waren. Hier zullen we net als Elia even vuur van de hemel laten dalen? Ze willen ons niet eens ontvangen. Hij weet niet van hoedanige geest, gij zijt. Ik ben niet gekomen om te verdoemen, maar om te verlossen. Ja, een evenbeeld van de Heer Jezus. Kijk, een hoop mensen die maken daar zelf een vertoning van. Die denken dat het bestaat uit sprinkhanen en wilde honing eten, bijvoorbeeld. Maar dat deed de Heer Jezus niet. Nee, hij kwam op de bruiloft en op de begrafenis. Hij zat aan met tollenaar en zondaar om ze eruit te halen. Om ze te helpen. Rijk, ja, daar heb ik precies weer het punt. Met een leven geheen gezonden. Er is niks te doen. Er is niks om te doen. Armen met goederen vervuld. Ja. Uw been gelijk. Ja. Ja, niet dat dat makkelijker is hoor. Helemaal niet. Het is makkelijker om een houding aan te nemen van heiligheid, van vroomheid, van rechtvaardigheid en eerlijkheid en betrouwbaarheid. Dat is makkelijker als wat ik nu noem. Dat is onmogelijk. Ja, daar heb ik wel eens om gehuild. Niet dat dat belangrijk is hoor. Maar om te illustreren hoe onmogelijk dat is. Hoe onmogelijk. Om nou je armen open te doen. En je hart open te doen. Om nou niet even af te doen met een paar geëikte woorden en zinnetjes. En nou. Niet ten koste van de waarheid. Zo bedoel ik het niet. Dat maakt men er zo gauw van. Van ja, een beetje water bij de wijn is zo erg. Dat gaat niet. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar om nou te helpen, om nou een stukje te geven, dan blijft allemaal stukwerk hier op aarde, ten dele. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Vader, vergeef het ze weten niet wat ze doen. Maar toen Stefanus gestenigd werd, toen viel hij ook op zijn knieën. En zei die Heere, reken hun deze zonde niet toe. Kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Niet voor mij. Dat is mijn aard niet. De aapse beestje die kan wel eens een beetje zoetsappig zijn misschien, of een beetje hardvochtig, maar niet goed. Niet de aard, de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Nee, het is onze aard niet. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Petrus, tegen mij, tegen u, als je eens bekeerd bent, versterk je broederen. Ja, voordat het brood uitgedeeld werd, werd het in stukjes gebroken. Zo is het nog. Wat heb je aan een heel mens? Aan een mens die heel blijft. En die rechtvaardig blijft. En goed en onbekeerd blijft. Of bekeerd blijft. Wat heb je? Maar hij nam het en bracht. En deed het. Dat is. En daarom als je dat ziet kun je dan begrijpen dat je dan wel eens een tranen uitbarst. Ik ben niet waard uw kind te zijn, maar ik ben ook niet waard dat u in mijn huis komt, in mijn hart komt. Ik ben het niet waard. En toch is het zo nodig dat hij wel komt door zijn heilige geest. En dat hij zegt, ja, jonge meisje, man, vrouw, al mijn kinderen zullen van mij geleerd worden. Jij mag ook op school. Word je er niet afgezet? Nee, je wordt er niet afgezet. Niet eruit gezet. Maar je wordt er wel onderwezen. Staat nooit stil. Op die school hoor je zingen. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed. En ook, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hoogvaardij gevreesd. Wat bang voor je eigen. Want je kunt niks. Je kunt niet eens willen met de Heere God zijn. Je kunt niet eens zijn als je ziek bent. Je kunt niet eens zijn als je oud wordt. Je kan niet eens zijn als je wat voelt. Eigenlijk kun je niet rijk zijn. Je kunt niet arm zijn. Je kunt niet ziek zijn. Je kunt ook niet gezond zijn. Je kunt niks. O Geest, maak ons dat ding gelijk. Dat is groot. Eén planting, de gelijkmaking van zijn dood. Eén planting in de gelijkmaking zijn er opgestaan. Ben je dan volmaakt? Ja, in hem wel. Zeker wel. Ja, maar hier op aarde. Dan verblijft gelden, broeders, ik acht niet dat ik het al reden verkreeg. Maar ik wil het nog graag. Je wil deugd toch niet? Ja, dat telt niet. Hij wil het. Hij wil het. En ik wil het daarom ook. Ik wil het ook. En als hij zegt, nou, ik heb nou zo lang op school gezeten, ik wou je nou bevorderen tot een klasje hoger. Dan hoop ik dat ik zo blij mag zijn. Dat je dan blij mag zijn. Ja. Dat je binnen mag komen. Dat je binnen mag komen. En dat hier, waar je vaak nog eens van de wijs was. En waar je, ja. En dat je dan mag zeggen. Oh. Al zijn fonteinen binnen in ons. Dan zal de Heer niet klaar zijn. Dan zal zijn lof eeuwig gezongen worden en verheerd. Nou. Daar komt nou de Heilige Geest en die begint eraan. Die begint. Wat begint die dan? Begint de Heer, of begint de Heilige Geest zoveel als in zijn vermogen is, een kwastje verf erover te smeren dat het weer wat lijkt? Nee, dat niet. Daar staan wij wel open voor om zo te doen. Maar hij brengt bij Christus. Hij zegt, jongen, de boom moet goed zijn hoor. Dan is de vrucht vanzelf goed. Het is geen goede boom die kwade vruchten voortbrengt. En er is geen kwade boom die goede vruchten voortbrengt. Je kan keren of draaien zoals je wilt. Ja, maar ik durf toch niet te zeggen dat ik een goede boom ben. Nee, dat is hij. Hij is een goede boom. Ja. Maar ik moet het toch ook zijn, een goede boom. Dat zegt de Heer Jezus toch, dan zul je zijn kennen aan hun vruchten. Je plukt toch geen vijgen van distels. Ja, zegt de Heilige Geest. Die in hem gelooft, zal leven. Die in mij gelooft, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Ben ik dan een goede, ja, dan ben je een goede boom. Hij, daar zegt Paulus, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is begeerenswaardig. Dat hij de plaats, de hoogste plaats, dat hij dat kloppende hart van mijn leven mag worden. Hij het hart. Dat nieuwe hart wat God geeft, die nieuwe weg. Dat hij de eeuwig gesproken aan de bel trekt. Dat hij grootmoedig door zijn Heilige Geest. Dat hij troost. Dat hij zegt, laat mij nou die handen eens vasthouden. Laat mij nou die schoenen jou eens aantrekken, joh. Laat mij het nou doen. Dat hij dat doet. Dat is het grote wonder, het geheim. De ruimte van de Heilige Geest. Waarom hij er acht zo kostbaar over spreekt. Die door de geest leeft. Die door de geest wandelt. Dat. Nou, zo is dat leven met ons ganse leven. Neem dat nou maar eens even letterlijk. Dankbaarheid bewijzen. Met je leven? Jawel. Niet met jouw krachtprestaties. Nee. Met je leven. Hoe ben je dankbaar dan voor God? Wat is het werk dan van de geest van Christus? Ja, dat hij jouw moedertje in je huis houdt. Dat hij er is. Vader, op je werk, je ziet het misschien niet meer zitten. Je ziet er misschien wel eens een berg tegenop. Dat hij er is. Kinderen die weer naar school moeten. Ik hoop die allemaal overgegaan. Misschien voor de tweede keer een klas moet doen. Je ziet er misschien ook wel erg tegenop. Het heil is. Ja. Allemaal schrikbeelden misschien voor de aandacht. Als je oud bent. Je voelt hier en daar wat. Het zal wel kanker wezen. Het zal wel dit wezen. Het zal wel dat wezen. Dat heil is. Met je leven. Gewoon je leven. Het vindt heel gek. Het is, nou ja, ik wil het niet vergeestelijken, zo moet je het niet zien, juist niet. Maar Verruller zei wel eens, leider professor Verruller, ik dank God om een pijp niet te bakken. Ja, dat mag niet. Alleen al door het aangenaam op te roken, dat is leven. Dat is niet een krampachtige wringerij. Dat is leven. Hij hangt de was weer lekker fijn, droog uit. En daar moet je God niet bij halen. Nee, dat hoeft niet. Alleen dat je blij bent. Dat je het ziet. Dat is leven. Dat is dankbaarheid. Dat wil God. God weet heus wel dat we mensen zijn. Dat we niet van die geestelijke wezens zijn. Die de was vergeten en nergens anders meer aan denken dan aan de hemel en dat weet God. Maar dat is nou voor hem. Dat kost me weer niet vandaag. Hè. Ja, dat is een groot verschil. Als hij niet gelooft, zeg je dat ook, maar dat is toch een groot verschil. Want als hij wel gelooft, dan weet je op de diepste achtergrond in je hart hoe het mogelijk is. Dat vader zijn zonde opgaan over boze en goede. En regent over rechtvaardig en onrechtvaardig. Dat denk je misschien op dat moment niet aan. Maar het is zo. Het is gewoon zo. Dat weet je. Dat is je leven. Dat is met alles zo. En wat zijn wij dan toch ja. Nou, laat ik het niet zeggen, niet zo negatief, want ik bedoel het ook niet negatief. Ik bedoel het meer in de zin van, we moeten ons toch schamen dat we zo benauwd denken. En zo klein denken. En zo karig denken van de Heere God. En dat is niet op te zeggen. We zouden het goed kunnen hebben. Ja, dat klinkt ook een beetje raar. We zouden het goed kunnen hebben. Ja, want de dood werkt ook in ons. Ik weet het wel. Maar, wat is het groot als we toch op de school mogen komen en ABC leren. ABC. Verder is er nog veel meer. Maar ik dacht, we gaan naar huis. Het is warm en het is hoog tijd trouwens ook. We zien wel bij leven en welzijn verder. Als je nou maar een besluit mag zeggen. Wat hebben we toch een volkomen zalig gemaakt. Wat hebben we toch een God. Hij gooit wel alles van ons overhoop en aan de kant. Maar hij heeft er wel beters voor in de plaats gebracht. Er is toch geen reden om te wanhopen. Of om als een paard of een maag door domheid voor te geven. Hem te ontvluchten. Want hij zegt, bij mij is duurzaam goed. Amen.